We willen nu met elkaar schriftlezing lezen. Het zijn twee schriftlezingen. De eerste vinden we in Jesaja 43. Jesaja 43, de versen 18 en 19. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. En dan Openbaringen 21, de versen 3 tot en met 5. Dat lees ik uit de NBV. Openbaring 21, beginnend bij vers 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij gegaan. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Tot zover de schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Maarten Taal.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Zusters, broeders, het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. En u weet, een nieuw jaar betekent ook weer nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nietwaar? Ook een nieuw jaar samen met God. En zoals bij elk begin van elk nieuw jaar vragen we onszelf af: wat zal het nieuwe jaar voor mij in petto hebben? Het nieuwe jaar gaat even te snel. Het is een nieuwe afstandsbediening, geloof ik, hè, Kees? Ja, nieuwe afstandsbediening in een nieuw jaar. Ja, dit is hem hoor. Het nieuwe jaar ligt als een labyrint voor ons. Een tuin met dooreengevlochten slingerpaden, waarin men makkelijk kan verdwalen. In de kathedraal van Chartres in Frankrijk is een labyrint van 12 meter lang en 12 meter breed, van noord tot naar zuid en van oost naar west. Een geweldig groot labyrint op een marmeren vloer. En misschien kunt u zich voorstellen dat u daar in die kathedraal staat en dat u de ingang van het labyrint zoekt. Heeft u het al gevonden? Want als je goed naar het labyrint kijkt, zou je dan ook de weg naar het centrum kunnen vinden. Wat valt je op en waar loopt deze weg naartoe? Maar wat is eigenlijk een labyrint? Is dat een doolhof waarin je blijft verdwalen? Maar als we wat preciezer kijken, niet alleen naar het labyrint, maar ook naar je eigen leven, Wat kan zo'n labyrint met je leven te maken hebben? Met welke gebeurtenissen en ervaringen stemmen de keerpunten overeen? En de omwegen? Welke doelen, welke hoop en welke verlangens koester je? Waar ben je in je leven eigenlijk naar op weg? Wie of wat helpt je om de weg af te leggen? Een labyrint is een pad dat via een zo groot mogelijke omweg met heel veel keerpunten uiteindelijk naar het middelpunt leidt. En ondanks de onoverzichtelijkheid en complexiteit van het labyrint leidt het altijd naar het doel. En daarin verschilt het labyrint van het doolhof. En alleen als je zelf de weg aflegt en steeds verder blijft gaan, steeds blijft zoeken, keerpunten neemt en niet opgeeft, dan kom je bij je doel. Eerst lijkt het heel makkelijk als je begint. En het doel lijkt vlakbij. Maar de afstand tot het doel blijkt al snel groter te zijn. En het doel lijkt uit het gezichtsveld te verdwijnen. Er komt twijfel opzetten. Ben ik wel op het juiste pad? Zal ik ooit op mijn bestemming aankomen? Waarom ga ik verder en waar vertrouw ik op? En die vragen die roepen om antwoorden. Kruispunten in je leven. Steeds moet je weer keuzes maken. En soms is het onbegonnen werk. Alleen al om je bij de bakker te oriënteren en een keuze te maken uit de 20 verschillende soorten brood die er liggen. Voor welk werk zal ik kiezen? Of voor welke opleiding? Welke opleiding ga ik doen? Wat is het beste? Alleen blijven of met een partner samen door het leven te gaan? Nemen we kinderen of geen kinderen? Adoptie of niet? Samen blijven of scheiden? Huurwoning of koopwoning? Een aanleunwoning of toch zo lang mogelijk in je eigen huis blijven? Steeds opnieuw sta je voor keuzes. Kruispunten in je leven. En het is nogal wat als je weer in je leven op zo'n kruispunt terechtkomt. En je weet niet wat je kiezen moet. Rechtdoor, linksaf of rechtsaf. En hoe staat het met mijn geloof? Hoe ga ik dat vormgeven? Het boek Spreuken in het Oude Testament heeft veel te zeggen over keuzes in je leven. In hoofdstuk 14 vers 12, daar begint het eigenlijk mee. Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood. Nou, dat is geen strak begin, zou je zo zeggen. Want je moet heel erg goed opletten welke keus je maakt op die kruising. En soms lijkt het dat je alleen de keuze moet maken. Welke richting je op zult gaan. Maar er zijn altijd ook wel mensen die je raad willen geven. In hoofdstuk 10 vers 17... daar staat wie zich laat terechtwijzen is op weg naar een gelukkig leven. En wie zich niet laat berispen bevindt zich op een dwaalspoor. Dat lijkt mooi en eenvoudig, alleen nu is het nog de vraag wie er goede raad kan geven. En waar je wat aan hebt. In Spreuken 4 vers 14 staat, ga niet het pad van de goddeloze, bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn. De mensen zonder God gaan in het duister. Zij struikelen en ze weten niet eens waarover. En nog een uitspraak in Spreuken 9 vers 10. Om wijs te worden moet je ontzag hebben voor de Heer. Om inzicht te krijgen ben je vertrouwd met de Heilige. Een andere vertaling, de NBG, zegt, het kennen van de Hoogheilige is verstand. Met andere woorden, God kennen. En dat betekent in relatie met hem staan. Maar steeds kom je in je leven op kruispunten te staan. En hier in dat laatste vers van Spreuken 9 vers 10 staat dat om echt een goede keus te maken, moet je de heilige God kennen. Maar in hoeverre ken je God? Heb je een relatie met hem en ben je met hem vertrouwd? Zou je Gods stem herkennen als je die zou horen? Zou je Gods stem tussen al die andere stemmen die er in de maatschappij zijn er tussenuit kunnen halen? Stel, je bent een gemeenteambtenaar met een vaste baan, een goed salaris en een goed pensioen, en plots hoor je een stem achter je die zegt: begin een eigen onderneming. Zou je het dan doen? Zou je zonder enige twijfel weten dat dit de stem van God was? Dat je een baan met zekerheid opgeeft voor een job waar je veel in moet investeren? Vooral in het begin en je zaak van de grond af moet opbouwen. Maar hoe zeker zou je het weten? Of stel je voor, je bent een alleenstaande moeder met twee kinderen. Je werkt, je moet de kinderen alleen opvoeden. En het lijkt alsof je nooit eens tijd voor jezelf hebt. En op een dag, dan hoor je een stem achter je die zegt: vraag of je ouders bij je inkomen wonen. Zou je zonder enige twijfel weten of dit de stem van God was? Zou je het doen? Maar hoe zou je er 100% zeker van kunnen zijn? Of je hebt hier een functie in de gemeente en God heeft je al die jaren gezegend in je ambt. Je bent trouw geweest in het geven van je tiende en je gaven. En op een dag hoor je een stem die zegt: verkoop alles wat je hebt, geef het aan ADRA en laat veel arme mensen een beter leven krijgen. Zou je het doen? Weet u, er wordt in de Bijbel, daar wordt er een man beschreven, een succesvolle oudere man. Hij was in feite de grootste in het hele gebied en toen hij de pensioengerechtigde leeftijd begon te bereiken, had hij alle hoop gesteld op zijn zoon. Dat hij hem zou opvolgen. En op een morgen werd hij wakker, hoorde een stem die zei: neem je zoon mee, maak met hem een lange wandeling, breng hem naar een heuvel, steek hem dood en verbrand hem daarna met vuur. Als je die succesvolle man nou was geweest, had je het dan gedaan? Als je wist dat God het was die dit van je vroeg, hoe zou je het zeker weten? Hoe wist Abraham dat dit vreemde voorstel direct van God kwam? En eerlijk gezegd is het maar goed dat Abraham geen zevendedags Adventist was. Want als hij dat was geweest, had hij het waarschijnlijk nooit gedaan. Want een goede Adventist had gezegd: dit gaat direct tegen het zesde gebod van God in. Gij zult niet doden. En niet alleen dat, de hele Bijbel zegt dat God een afschuw heeft van mensenoffers. Een goede Adventist zou hebben geconcludeerd dat dit onmogelijk de stem van God was. Er is alleen één probleem. Het was de stem van God. Hoe wist Abraham dat de stem die hij hoorde en hem iets gebood wat in tegenspraak met de wil van God was, toch de stem van God zelf was? Ik denk, zus en broeders, dat Abraham zijn hele leven veel met God heeft gewandeld. En dat hij bij elk moment en in elke situatie God had toegelaten. En hij had geleerd om de stem van God te onderscheiden van zijn eigen gedachten en gevoelens en alle andere invloeden van buitenaf. En ik veronderstel dat Abraham met God had geëxperimenteerd. Hij had zijn indrukken getest. Hij had uitgeprobeerd wat hij hoorde en hij had ontdekt wanneer het de stem van God was en wanneer niet. En God zou ons waarschijnlijk niet dezelfde opdracht geven als Abraham. Alleen iemand die zijn hele leven intensief contact met God heeft gehad, kan waarschijnlijk zo reageren als Abraham deed. En Abraham werd een groot voorbeeld door trouw aan God te zijn en zelfs in moeilijke en verwarrende omstandigheden God te gehoorzamen. En God kan onvoorstelbaar veel dingen, nieuwe dingen doen voor mensen die openstaan voor zijn stem en hem gehoorzamen. Zoals we daarnet in de schriftlezing hebben gelezen. God zegt: blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. En als wij een relatie willen zoals Abraham die had, dan kunnen we leren de stem van God te herkennen in ons dagelijks leven. En dat heeft te maken met de manier waarop wij christen zijn. Er zijn twee manieren om christen te zijn. De eerste is als gewoontedier, omdat het zo hoort. En de tweede is gebaseerd op een levende relatie met God. Als je gewoontedier christen bent, ja, dan ga je op sabbatmorgen naar de kerk. Je aanbidt God op de automatische piloot, je zingt. Maar je gedachten zijn er niet echt bij. Je denkt al aan wat je 's middags of in de nieuwe week die voor je ligt zult gaan doen. En de automatische piloot in ons geestelijk leven sluipt erin. En voordat je het weet, is het een levensstijl geworden. Je bent er zo in gegroeid. Doe je het omdat je familie of je beste vrienden ook op sabbatmorgen naar de kerk gaan? Of wordt jouw leven pas echt interessant als je aan het werk of aan het sporten bent of aan het winkelen? Als je seculiere activiteiten doet, voel je dan pas dat je echt leeft? En als dat zo is, dan sta je wellicht op een kruispunt in je leven. Een geestelijk leven waar je echt wat aan hebt, is het tweede soort. En dat is dat je God ervaart in je dagelijks leven. Intensieve Bijbelstudie, gebed, het delen van je geloof met anderen zijn heel belangrijk om je geloof levend te houden in de maatschappij die zich eigenlijk van God heeft afgekeerd. Maar er is nog een element waar wij als Adventisten vaak niet genoeg bij stilstaan. En dat zijn impressies. Wat doe je als je het gevoel hebt dat God echt iets tegen jou wil zeggen? En met impressies, met ingevingen, bedoel ik dan niet dat iemand stemmen hoort, want in mijn werk kom ik nog wel eens in aanraking met psychiatrische patiënten. En als iemand dan zegt dat hij of zij stemmen hoort, dan begin ik me vaak ernstig zorgen te maken en met een en ander af te vragen om die persoon. Maar ik ben ervan overtuigd dat God toch met u en mij op een bepaalde manier kan communiceren. In de eerste plaats natuurlijk door de Bijbel, het woord van God. Maar ook is het zo dat God onze gedachten kan leiden. En het is heel belangrijk om daar oor voor te krijgen. Uw oren open te houden voor de stem van God en een levende relatie met hem op te bouwen. Eerlijk gezegd, hoewel de Bijbel essentieel is voor ons geestelijk leven, in heel veel specifieke gevallen in ons leven krijgen we niet direct een antwoord. Bijvoorbeeld, daar gaan we. Hij werkt volgens mij te goed, Kees. Ja, dat is het plaatje. Bijvoorbeeld, laat de Bijbel jou zien met wie je het beste kunt trouwen. Vertelt de Bijbel je waar je moet gaan wonen? Of hoe weet je uit de Bijbel welke baan je moet nemen of welke opleiding je moet volgen? De Bijbelse principes zijn vanzelfsprekend heel belangrijk in onze besluitvorming. Maar uiteindelijk ligt de keus toch vaak bij ons. En soms verzinnen mensen de gekste dingen om erachter te komen wat ze moeten doen. En soms laten ze alles aan het toeval over of maken ze eigen bedenksels om God als het ware te testen. Maar dit is niet de manier waarop God werkt. God geeft ons naast de adviezen in de Bijbel en de mensen die wijs zijn, impressies. En door het woord van God intensief te bestuderen, leer je het karakter van God kennen en de wil van God. En dit helpt je om de juiste richting op te gaan. En zelf heb ik ook dikwijls gemerkt dat God je soms gedachten in je hart geeft. Een gedachte die blijft hangen. Dit of dat moet ik doen. Of die bepaalde persoon moet ik nu bellen. Heeft u dat ook wel eens ervaren? En soms gaat die flits zo snel door je gedachten dat je hem bijna niet kunt pakken. En als ik er dan later niets mee gedaan heb, dan merk ik, had ik het nou toch maar gedaan? En dan merk ik dat ik een kans heb gemist. En ik denk dat zo'n impressie de stem van God kan zijn. Het is heel belangrijk dat wij onze eigen ingevingen niet boven het woord van God plaatsen. En het geval van Abraham is uitzonderlijk. Maar door het uit te proberen kun je langzaam maar zeker leren welke gedachten van God komen en welke gedachten je zelf creëert. En als je het gevoel hebt dat je iemand moet bezoeken, doe het dan maar. En als je terugkijkt op de gebeurtenissen, kun je vaak zien wanneer God je geleid heeft of wanneer het je eigen gedachten zijn geweest. Het is heel belangrijk om voor jezelf een weg in je leven te maken, jezelf doelen te stellen. Want anders zijn er altijd andere mensen die het voor jou gaan doen. Ouders moeten hun kinderen al jong leren keuzes te maken, zodat ze sterk in hun schoenen staan en niet zwichten wanneer verkeerde dingen op hun pad komen. Het is van belang om duidelijke doelen in je leven te stellen. Want wanneer je een doel vastlegt, dan valt er eigenlijk ook tegelijk een druk van je schouders af. Als je in je doel gelooft en vertrouwen hebt, dan zal het je meenemen. Dan zal het je kracht geven. En laat je niet ontmoedigen als de omstandigheden eens wat minder gunstig lijken. En sommige mensen strelen zichzelf met de gedachte dat ze iets groots en goeds zouden hebben gedaan als de omstandigheden anders waren geweest. Maar ondertussen maken ze geen gebruik van alle mogelijkheden die ze nu al hebben. Bij elke bocht, obstakel of probleem moet je voor jezelf een standpunt innemen. Want twijfel of vragen, die geven de vijand juist alle ruimte. Overwinningen loop je vaak mis door vertraging. En als je in een paar momenten niet alert bent en je neemt verkeerde beslissingen, kan dat je lot bepalen voor tijd en eeuwigheid. Je hebt heel veel moed nodig om ergens voor te gaan staan. Om een standpunt in te nemen en de geboden van God serieus te nemen. En soms wordt er wel eens gezegd dat geloof iets is voor mensen die niet sterk zijn. Dat geloof iets is voor zwakke mensen. Maar als mensen dat zeggen, dan denk ik altijd, nou, probeer dat maar eens uit. Ik denk dat je juist heel sterk moet zijn om de wil van God consequent te willen doen. En helemaal als die wil totaal niet in het verlengde ligt met wat je zelf voor ogen had. Je hebt veel morele moed nodig, vastberadenheid, besluitvaardigheid om niet klakkeloos met de meute mee te gaan. En ook om eens een niet populair standpunt in te nemen. Maar in deze strijd laat God ons niet alleen. Let wel, hij heeft nooit gezegd dat wij geen beproevingen zouden krijgen. Of dat je geen offers zou moeten brengen. Jesaja 43 vers 19 hebben we zojuist gelezen. En in die tekst staat als het ware dat God al voor ons uitwerkt. Hij zegt, kijk, ik ga iets nieuws maken. En het is al aan het kiemen. Weet je het niet? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. God is al bezig in jouw leven voordat je het zelf weet. En dat is wat God voor jou wil doen. Ten slotte, zus en broeders, goede voornemens, goede bedoelingen alleen, die helpen niet. Nee, we moeten steeds in contact met God blijven om die weg te vinden. En dat wil niet zeggen dat je de hele dag op je knieën moet liggen en je de hele dag moet bidden, maar gewoon praten met God als je onderweg bent in de auto, op je fiets, op je werk. En dan krijg je die speciale band, het innige contact dat Abraham met God had. Van hem krijg je hulp, wijsheid en kracht. Hij helpt je door het labyrint van het leven heen. Als je het gevoel hebt dat je leven als het ware het dorre land is, hij zegt, ik maak voor jou een rivier in de wildernis. Heb je het gevoel dat je leven is als een woestijn? God zegt, ik baan er een weg. Hij wil ook uw. Hij wil ook jouw leven vernieuwen. En vergeet wat achter je ligt. Kijk niet om. Wandel kordaat het levenslabyrint met God. Om bij hem uiteindelijk thuis te komen. Hij leidt je naar de bestemming. Hij leidt je door tijd en eeuwigheid. Zus en broeders, onze God is een vernieuwende God. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij maakt voor ons een nieuwe woonomgeving. Een nieuw paradijs, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want in Openbaring 21 vers 5, daar staat geschreven, hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik wens u allen een gelukkig, gezond en gezegend 2018 toe. Amen.